Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen van Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, mijn deels, mijn bekers wezen. Het derde vers van Psalm 16. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen ons zingen uit Psalm 16. En nu de versen 4 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. De versen 4 en 6 van Psalm 16.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis willen we zingen lied 303. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. We eren en aanbidden u. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, we komen tot u aan het begin van ons samen zijn hier in de kerk, rondom de open Bijbel, om u te danken, te loven en te prijzen, dat u die God bent die woord houdt. En daar mogen we ons aan vastklemmen. Te midden van al zoveel woorden die klinken in de wereld om ons heen, die voorbij flitsen aan onze ogen, die onze aandacht misschien wel trekken. Heere God, we bidden van u, laat uw woord steeds weer die lamp zijn voor onze voet en dat licht op ons pad om het donker op te klaren. En soms kan dat donker zelfs bij klaarlichte dag aanwezig zijn. Leid ons door uw woord en door uw geest en zegen ons hier in de kerk en thuis als we meeluisteren via de kerkradio. En we willen u vragen of u ons een God van nabij wil zijn, die we mogen erkennen en herkennen als de getrouwe, die niet loslaat wat u begonnen bent en die ook telkens weer voorop wil gaan in ons leven. Leid ons dan en wijd ons aan de hand van uw woord, gedreven door uw geest. Zegen ons in ons samen zijn, in ons zingen en orgelspel, in ons luisteren en spreken. Ook als het vanavond gaat over een best aangelegen onderwerp, zoals echtscheiding. Heere God, we bidden u, geef dat we in alles een en al oor zijn. En het hart hebben om te luisteren en om het bij u te zoeken. in al onze levensomstandigheden. Wees ons zo tot een herder, tot een God en een gids. Dat vragen we uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar lezen uit de Bijbel het evangelie dat Matteüs schreef. En daarvan het 19e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 10. Matteüs 19, de verzen 1 tot en met 10. En daar meldt ons de evangelist Matteüs. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem en hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder onderstrepen de vraag die gesteld wordt in vers 3b. Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Voordat we dit overdenken, zingen we eerst nog, en wel van Psalm 41, de versen 5, 6 en 7. Zelfs hij op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal. Looft Israëls God, roept door al eeuwig heen des Heren grootheid uit. We zingen de laatste drie versen van Psalm 41. Gemeente des Heren, vanavond staan we stil bij een vraag, een best wel pijnlijke vraag, en die wordt gesteld door de Farizeeën. Het is een vraag over echtscheiding, en dat is een teer onderwerp. Helaas ook een actueel onderwerp. Wie weet er niet van mensen die eerst gelukkig getrouwd en nu helaas gescheiden. En wanneer je de kans, wanneer je de gelegenheid krijgt om met die mensen daarover in gesprek te gaan, dan merk je wel dat elke problematiek weer anders ligt. Laten we een paar dingen afspreken vanavond. We wijzen niet naar iemand. We hebben ook niet specifiek iemand in gedachten. Samen gaan we ons oor te luisteren leggen bij wat zich hier afspeelt in Matteüs 19. En wat zien we daar? Farizeeën bij Jezus met een vraag. En dat kan niet anders zijn dan een strikvraag. Een strikvraag om Jezus erin te laten lopen. Om iets te hebben, om iets te vinden, waardoor ze Jezus kunnen vangen. En een aanklacht tegen hem kunnen indienen. En hoe eerder, hoe liever. En als je in de Bijbel leest, dan merk je dat dat botst keer op keer. Die ontmoetingen tussen Jezus en de Farizeeën en Jezus. En ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar die Farizeeën die kloppen nogal eens aan bij Jezus met een vraag. En vaak een kwestie uit de wet. En de ene keer dan moet er een vrouw gestenigd worden. Ze is immers vreemd gegaan. Op overspel betrapt. En de wet van Mozes is daar duidelijk over. Stenigen. Gewoon. Doodgooien. Dood, gewoon doodgooien. En vandaag komen ze in Matteüs 19 weer met een vraag over de relatie man-vrouw. Is het de man toegestaan om zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Hoor je dat? Mag een man, staat het hem vrij om? Is het geoorloofd om? Ja, maar moet daar dan geen reden voor zijn? En een geldige reden nog wel. Wanneer u de schriftlezing meelas in uw Bijbeltje uit de Statenvertaling misschien wel, dan stond er geschreven: is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Dan verlaat hij zijn vrouw. Hij trekt de deur achter zich dicht. Maar u moet weten, het werkwoord dat Matteüs hier gebruikt, daar kun je in elk geval deze beide kanten mee op. Het heeft iets in zich van iemand de vrijheid geven, laten gaan, niet langer vasthouden, alsof dat de bedoeling van je huwelijk is. Maar aan de andere kant ook wegsturen. Verzoeken of bevelen om weg te gaan. De term wordt ook gebruikt om gevangenen los te laten, boeien los te maken en te zeggen, joh, het zit erop, je kunt vertrekken. Maar juist in dat geval van een huwelijk is het dus het huis uitsturen, verstoten. Dat kon in Israël. Bekijk je de Griekse en de Romeinse cultuur, dan kon een vrouw ook van haar man scheiden. Zij kon het initiatief nemen. Nou, die fariseeën die zijn razend benieuwd, wat vindt Jezus hier nou van? En hoe kijkt hij hier tegenaan? Wat zegt hij ervan? En we blijven onderstrepen, het is een verzoeken, hè? En daar zit iets duivels in. Iets struikelachtigs. Hoe brengen we Jezus ten val? Of nog beter, hoe schakelen we hem uit? Nou zit er in die verzoekingsvolle vraag iets opmerkelijks. En dat is dat die fariseeën beginnen bij het eind. Bij de scheiding, bij de wegstoting, bij de verstoting. Mag het? Vragen ze. En je merkt gelijk in de beantwoording van de Heere Jezus dat hij niet meegaat die kant op. Jezus antwoordde daartegen, om zo te zeggen. Hij is niet gelijk erg meegaand. En dat is nou vaak wel het verleidelijke. Hè? Mensen stellen je een vraag en je bent geneigd om patsboem gelijk daarop te antwoorden of te reageren. Vanuit emoties. Of vanuit een stuk theorie. Of waar vanuit dan ook maar. Maar dat is wel het verleidelijke om gelijk maar een antwoord te geven op zo'n verleidelijke vraag. En dat hoopt degene ook die je die vraag stelt natuurlijk. Om je zodoende in een soort fuik, in een soort eendenkooi te lokken. Wat mooie is dan, de Heere Jezus laat zich daartoe niet verleiden. En het is prachtig om te zien hoe hij mensen doorgrondt, hoe hij die fariseeën doorheeft en hoe hij hen niet volgt in het antwoord dat ze willen horen. Ze hadden, om zo te zeggen, de rode loper al keurig netjes uitgelegd van, nou, kom maar op met dat antwoord. Zeg het eens. Nee, Jezus begint niet bij dat wegsturen, bij dat verstoten. Hij begint bij het begin. En dat vind ik heel opmerkelijk. Hij begint bij, hoe zat het ook alweer? Hoe was het ook alweer? Hoe zat het van oorsprong in elkaar? En waarom was het toen zo? Jezus die begint bij zijn vader, die als schepper mens geschapen heeft, als mannelijk, als vrouwelijk. De man die zal zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Niet meer twee, maar één vlees. En dat was het begin. Dat was het beginsel, het principe. Daar gaat hij vanuit, Jezus Christus. Daar loopt hij, om zo te zeggen, niet bij vandaan. En daarom kan zijn conclusie geen andere zijn dan dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ik vind dat best mooi hoe de Heere Jezus dat oppakt. En hoe hij dat onderstreept. En dat hij om te beginnen zich niet laat meenemen naar de verwording en hoe het geworden is en wat wij ervan gemaakt hebben. Maar hoe hij begint bij het begin, doet hij steeds trouwens. Jezus begint bij het begin. Bij het begin van zijn vader. Hoe creatief, scheppend zijn vader daarmee is omgegaan. Het huwelijk, zou je kunnen zeggen, is ook een creatie van God. En eigenlijk als je daarover nadenkt, dan is dat om stil van te worden. Ja, maar dat was in het paradijs. Ja, dat was in het paradijs. Inderdaad. En toen was alles nog volmaakt. Ja, dat klopt. Toen was alles nog volmaakt. Waarom zeg ik dat? Waarom noem ik dat? Waarom werp ik dat tegen? Waarom geef ik dat als een soort aantekening in de kantlijn? Ja, nou, omdat wij nu niet meer in het paradijs wonen. Ja, en? Nou, dat is wel te merken. Zeker. Maar vind je het ook goed? Wie moet er nu genoegen nemen met welke situatie? Is dat de Heere God? Moet God maar genoegen nemen met hoe wij alles hebben gemaakt of vermaakt? Met eerbied gezegd, moet God maar een trendvolger zijn? Zo zit de wereld van vandaag de dag wel in elkaar. Ik vind en wat ik wil en wat ik vind en ik doe wat ik voel en ik heb een goed gevoel daarover. En een ander, nou die moet het dan zelf maar weten. Ook al is dat de Heere God zelf, hè, zeg je dan in feite. Waar Jezus nou hier de vinger bij legt is dat het huwelijk geen akkoordje is tussen een paar mensen waar ze het dan samen op gooien. Nee, het huwelijk is een instelling van God, een creatie van God, gedaan in het paradijs en nota bene ook meegekomen vanuit het paradijs. En wat God tot een eenheid maakte, dat kan een mens niet ontbinden. Jezus neemt ons mee terug. Als je dat steeds zou doen, hè? Steeds vanuit deze tegenwoordige wereld, in wat voor kwestie je ook verzeild raakt. En je zou steeds weer terugredeneren naar het begin, naar hoe God het bedoelde. WWJD, wat zou Jezus doen? Als je dat steeds zou doen als getrouwde, als alleengaande, als alleenstaande, als mens. Als je steeds weer teruggaat naar die momenten waarop God zag dat het goed was. En als het ware zijn krul eronder zette. God schiep, maar hij schiep er ook een behagen in. Wat denk je als je met elkaar steeds weer terug zouden gaan naar, zou de wereld er dan niet heel anders uitzien? Als je in je denken en je doen en je laten steeds weer en meer op het spoor van God zou zitten. En als op zijn spoor waren doorgegaan. Het huwelijk als schepping van God hoort tot de scheppingsorde. Vanaf de schepping heeft God bedoeld dat het huwelijk onontbindbaar zou zijn. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ja, soms worden die woorden ook aangegrepen om een scheiding te legitimeren. En dan wordt er gezegd, ja, maar God had ons niet samengevoegd. Dat hadden we zelf gedaan. Ik denk dat er in dit gedeelte heel sterk een woord om de hoek komt kijken als het woord trouw. En trouw die moet blijken. Trouw heeft te maken met volharden. Met blijven bij. Psalm 116, die zingt wat makkelijker dan Psalm 41. En die gaan we straks ook zingen, een paar verzen. Psalm 116, dat is best wel een bekende. Van God heb ik lief, weet je wel. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeken, mijn klagen. Nou, in die psalm, daar zingt de dichter op een gegeven moment hoe hij mensen ervaart. Ik was zeer bedrukt. Ik liet in haast mijn lippen door drift meegenomen deze harde taal ontglippen. En wat zegt hij dan? Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Daar zingt iets in mij van ja, teleurstelling, beschaamd staan. En hoe dan verder? En dan ziet de dichter op God en hij stelt zich de vraag, wat zal ik met Gods gunsten overladen die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Wat zal ik nou eens terug doen? Ik zal bij de kelk van het heil zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Die dichter die had het blijkbaar ontdekt bij mensen, geen trouw. Maar die trouwe Heer, dat heeft alles te maken, die trouw, met heel dicht bij God leven, met bezig met het paradijs zijn, hoe het was en hoe het hoorde, of met daarbuiten. Alles te maken met het je wel of niet houden aan het woord van God. Alles te maken met God aan het woord laten, maar hem er laten praten, dat kan ook. Alles te maken met je relatie tot God. Je relatie tot elkaar. En hoe sta je samen tegenover God? En weet je hoe God tegenover ons staat? De vraag was, is het toegestaan om allerlei redenen zijn vrouw te verstoten? Ja, daar heeft Jezus nog niet op geantwoord. Maar dus eerst die lijn getrokken naar het begin. Ik vraag het me wel eens af, gewoon voor mezelf. Ja, als je weer dingen hoort, dingen ziet, op welk terrein dan ook, als je dingen leest, hebben wij eigenlijk nog wel wat met dat in het begin? Hebben wij nog wel wat met hoe God het bedoelde? Of mogen wij daar schouderophalend aan voorbij geloven? En hebben wij daar geen boodschap meer aan? Uiteindelijk gaat Jezus toch in op de vraag die ze stellen. En dan haalt hij een regel, een tekstvers aan uit Deuteronomium 24. Vanwege de hardheid van je hart heeft Mozes de mogelijkheid gegeven om een echtscheidingsbrief te schrijven en om je vrouw te verstoten. Maar weer opnieuw onderstreept Jezus het, maar vanaf het begin is het niet zo geweest. En Jezus legt dan in feite de vinger bij een zere plek. Vanwege de hardheid van je hart. Oké, is er die afscheidsbrief, die echtscheidingsbrief. Maar van oorsprong Is dat er niet geweest? Hardheid van je hart. Dat klinkt wat steenachtig. Keihard, hard. Klinkt ook koud, steenkoud. Dat klinkt als een hart dat niet klopt op het ritme van het vaderhart. Dat eigenlijk niet gevoed wordt door hem die liefde is en lief heeft en niet liever heeft dan mensen aan zich te binden. Ik vind dat zo treffend. Hè? God heeft het hart gehad, heel letterlijk, om lief te hebben. Dat was in het paradijs zo. En dat was zelfs buiten het paradijs ook zo. Kijk maar naar Jezus Christus. Zo lief heeft God deze wereld gehad. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Jezus Christus. Tot en met in de dood. De dood van een crimineel. Hangend aan een kruis. Te midden van de misdadigers. Zo ver gaat Gods liefde. Door alles heen, tegen alles in. Alles gaf hij eraan. En dan vraag je wel eens af, gewoon heel persoonlijk, hoe ben ik daarmee omgegaan? Met die liefde van God vanaf het begin af aan. In hoeverre heb ik me daar werkelijk ten volle mee laten vullen? En heb ik daarvan geleefd? En hoe kan het dan? Dat mijn hart van tijd tot tijd, of misschien wel altijd, zo keihard is. En dat er vanwege die hardheid van mijn hart noodmaatregelen getroffen moeten worden. Dat is eigenlijk het antwoord wat de Heer Jezus geeft. Hè? Hij noemt eigenlijk de escape. De nooduitgang. Die echtscheidingsbrief uit Deuteronomium. En eigenlijk, als je dat antwoord geeft, is dat maar een hele koele, kille oplossing. Zakelijk. En je merkt met dat Jezus dit zegt, dat hij ineens weer terugkeert, maar wat God samengevoegd heeft, moet de mens niet scheiden. En dan eindigen eigenlijk, en daarom ben ik gestopt bij vers 10 te lezen. Dan eindigt dit stukje met een opmerking van de discipelen. Waarbij je denkt van, dat is de oplossing. Nou hebben we hem. Als we dit allemaal zo horen, zeggen die discipelen. Dan is het maar beter om niet te trouwen. En dat is jaren door ook een tendens geweest. Trouw je niet, dan hoef je ook niet te scheiden. En dan sluit je, om zo te zeggen, een bepaald risico uit. Alsof je nooit een aanrijding kunt krijgen, zolang je je rijbewijs maar niet haalt. Ga je zo in alles te werk? Nee toch? Is het juist niet een open communicatie naar God toe? Voor jezelf en met elk ander en met elkaar. En dat je probeert te ontdekken wat liefde is en hoe God lief heeft. En ook al kan ik daar 100.000 keer niet aan tippen en schiet ik daarin van alles en nog wat tekort, keer op keer. Ik blijf toch daar zoeken. In afhankelijkheid. Opnieuw leg ik er de vinger bij. Kijk eens waar Jezus begint. En waar die heen verwijst. En omdat wij het daarbij niet gelaten hebben, moest hij komen. Om mij bij de les te houden. Een les van het Koninkrijk van God. met vallen en met opstaan. Als zondaar. En echt niet vlekkeloos. Zeg nou zelf. Mensen hebben makkelijk praten. Ja toch? Maar zeg nu zelf. Heeft Jezus dat ook? Amen. We gaan die woorden zingen uit Psalm 116, de versen 6 en 7. Ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. Ik was zeer bedrukt. Ik liet haast mijn lippen door drift vervoerd deze harde taal ontklippen. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? 6 en 7 van Psalm 116. En gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader, we komen tot u. En we danken u dat u die God bent die ons wegwijs wil maken in de weerwar van het leven van elke dag. Ja, zelfs in de puinhopen die wij ervan gemaakt hebben op allerlei terrein. En we zeggen zo gemakkelijk, ja, we leven buiten het paradijs, dat is ook zo. Maar het kan, het mag, het hoeft geen excuus te zijn. Als we vanavond letten op de Heer Jezus Christus, hoe hij terugging naar in het begin, hoe u toen gedaan hebt en hoe het gegaan is, en dan ligt daar best telkens weer een hele les voor ons. En kunnen we ons niet verschuilen achter het feit buiten het paradijs te leven. Toch zoeken we steeds weer excuses. Het hoeft niet voor u. We mogen telkens weer ons hart uitstorten en ontdekken dat u die trouwe Heere bent bij wie we terecht mogen. Met heel ons hebben en houden wat ons bezighoudt, wat ons zorgen baart, wat ons bang maakt misschien wel. Heere God, we bidden u voor mensen die gescheiden zijn. We bidden u, wilt u hen dragen en nabij zijn. Als de weg die gegaan wordt zo moeilijk is. Of misschien ook wel een opluchting. Wat zijn er vele situaties en omstandigheden zo divers en zo verschillend. Waarom dit ervan kwam. We bidden u voor die huwelijken die onder spanning staan. Zorgen kennen. Waar misschien meer wordt geschreeuwd dan wordt gesproken en gebeden. Waar misschien niet eens wordt gepraat. O God, geef uitkomst. En het bovenal ook te zoeken bij u. We bidden u voor die mensen die vanwege hun huwelijk in therapie zijn gegaan. Geef dat het hen helpt om open ogen, open oren, ja ook een luisterend hart naar u en naar elkaar te hebben en te krijgen. Heere God, we bidden van u, leert u het ons, wie we dan ook zijn. Wat liefhebben is zoals u het bedoelt. Niet een begerende liefde, maar een liefde die afziet en op de ander gericht is. Zoals u lief gehad hebt in uw Zoon Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor hen die niet aan een huwelijk toekwamen. Om wat voor reden dan ook. Een eenzaam bestaan misschien wel leiden. Geef dat er toch ook een bestaan mag zijn, gelinkt aan uw liefde en aan uw trouw. Laten we zo gemeente mogen zijn dat we oog hebben voor elk ander. En elkaar steeds weer wijzen op het begin. Zoals Jezus dat ook deed. En er niet in berusten. Dat we nu in 2019 leven in een verworde wereld die u echt niet hebt bedoeld. Heere God, laat ons daarom telkens weer ons oor te luisteren leggen bij wat u hebt laten neerschrijven. En dat dat ons leven richting geeft. Neem zo een ieder onzer in uw hoede. We bidden u voor de familie Schoenmakers met wie we in de afgelopen week rondom het graf stonden. Om een geliefde moeder en oma ten grave te dragen. Wilt u de trooster zijn, ook naar de toekomst toe. Een God van nabij. Een God die het laat merken. dat u de dood hebt overwonnen in uw Zoon Jezus Christus. En dat daarvoor een ieder onzer een weg is achter de Heer Jezus Christus aan. Een weg van wij moeten minder worden en Hij steeds meer. Heere God, laat ons zo merken dat ook dwars door de dood van uw Zoon heen u uw liefde etaleert op deze wereld. Opdat het ontdekt wordt, het is ook voor mij. Laat ik dan mijn treden zetten in uw spoor, omdat mijn voet niet zou uitglijden. Neem ons zo in uw hoede, ook het verdere van de week. Leid ons op al onze wegen. En houdt u de wereld in uw hand, o God, en voert u haar naar uw toekomst. Waarin u zult zijn alles en in allen. Wanneer daar een bruiloft is, ongekend, de bruiloft van het Lam. Opdat we u groot maken, nu in beginsel en straks volkomen. We hopen erop, we zien er naar uit. En dat enkel uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij mogen nu onze liefdegave geven in de diaconale collecte voor de Stichting Vrienden van de Hoop. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De inwendige zendingsbond ziet uw gave graag tegemoet bij de bussen, in de bussen, bij de uitgang. Wij willen ook zingen. En wel van lied 451. Leer ons uit geloof te leven, Heer, ons hart aan u te geven. Lied 451. Gaan we nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.